Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Inge Bak. Zij is geboren en getogen in Den Helder en ging naar de Antonie van Kampenschool. Verhuisde op haar 26e naar Alkmaar, ging vervolgens naar de HAVO, is afgestudeerd aan de PABO. Vanaf de basisschool schreef zij al graag opstellen. En als de meester een verhaal voorlas, maakte ze daar stiekem tekeningen bij. Ze kan nog steeds helemaal opgaan in mooie prentenboeken of in een film. Ze staat dan midden in het verhaal. Inge maakt ook sieraden en kijkt graag naar documentaires. Haar novelle De Tranen van de Zeegans ontving de Rabobank Cultuur Letterenprijs. Wat is een novelle?
Nou, een novelle zit een beetje tussen de roman en een kort verhaal in. Dus het is een kleine omvang. En het fijne is eigenlijk dat je heel secure novelle moet schrijven. Dat ieder woord doet ertoe, zeg maar. En ik vind het zelf een heel prettige verhaallengte.
Maar het is wel een verhaal met een kop en een staart.
Ja, je kan het ook een mini-roman noemen.
Ja, ja.
Maar het is een beperkte lengte.
Ja, ja. We hebben het over die zeegans en over die prijs. Heb je de zeegans bij de hand, dan kun je ons een klein stukje voorlezen.
Nou, dat wil ik zeker doen. Ik begin gewoon bij het eerste stukje uit het eerste hoofdstuk.
Ja, want ze zeggen het moet meteen pakkend zijn, hè?
Ja, nou, ik hoop het maar. De zeegans is een historische novelle en het gaat over een meisje dat in de prostitutie terechtkomt. Het was een warme dag. De geur van vers bloed, vermengd met vislucht van het kooksel, deed Aleida steun zoeken tegen de deurpost. Door de ogen van een varken bezag ze de andere kant van het vlees. Vader trok haar de bijkeuken in en duwde haar boven op de opengesperde spleet van de vetgemeste zeug. Naast de achterdeur krijste de geketende beer van Molière als een mager speenvarken aan de ring in de muur. Vader beende naar buiten, tilde de staart op en wees naar wat daaronder hing. Dat gaat stokstijf in de zeug en daar krijgt ze kinders van. Zonder er nog een woord aan vuil te maken, liep hij weer naar binnen en goot een ketel kokend water uit over het levenloze dier, om daarna zwijgend met een schraapijzer de haren van het veld te krabben. Op haar 14e liet vader zien wat er van een meid werd verwacht. Niet veel later stierf moeder in haar 7e kraambed. De komst van het laatste kind verdreef Aleida van haar plek. Voor de winter zijn intrede deed, moest ze een betrekking zien te vinden. Nooit zou ze kinderen in zich laten stoppen door een beer zoals die van Molière. Ook zou ze niet, zoals de hele generatie vleeshouwer, in het vlees gaan. Haar tengere postuur en kleine handen konden zwaar werk niet aan. Moeder had ze alleen maar zwanger, ziek en zwoegend gezien. Zij zou het anders doen. Ze zou in mooie kleding met een goed gevulde beurs over de boulevard paraderen. Met die gedachte trok Aleida naar de grote stad.
Ja, nou, ik vind het een beetje macaber op het begin. Maar ik moet je wel zeggen, het pakte.
Oh, dankjewel.
Ik ben op zoek naar, ik wil meer. Dat ik het. Dus dat zit wel goed. Is die nog te koop?
Nou, ik weet niet. Ik heb laatst nog 10 exemplaren gekregen van uitgever, omdat ik in de Victoria, de Poetry Jam stond. Ik weet niet of hij er nog een paar heeft, maar het kan ook via mij nog. Dus dan kunnen we straks.
Maar heb volgens mij ook, heb ik van jou nou ook iets bij bol.com gezien?
Kan ja, tweedehands wordt hij ook wel aangeboden, ja.
Oké. Okay. Gaan we praten we eens na de uitzending.
Okay.
Kun je ons vertellen hoeveel boeken en poëziebundels je hebt uitgegeven inmiddels?
Ach, moet ik even. Sonnethaar ben ik gedemd. Sonnethaar, Het Wachthuis, Tranen van de Zeegans, Aardappelbloed, Kapgras. Ik moet eventjes. Laat ik eventjes op papier.
Sinatrek, ook gewoon verder. Dat komt vanzelf alweer terug.
En Maanbrief aan het Getij, een gedichtenbundel. En ik heb met Pieter Bijwaard nog een bibliophile. Als Morgen de Mens heb ik nog gedaan. Okay. En er komt iets nieuws. Oh ja. 9 boeken zie ik iemand zijn vingers ophouden.
En die kan het weten. Ja. De kern van fictie schrijven is volgens mij, zeg jij, schrijf jij ergens, dat je je in een ander wil verplaatsen. Hoe bedoel je dat precies? Want jij bent toch de schrijver?
Ja, je bent natuurlijk. Er zit altijd een groot gedeelte van jezelf in de personages of mensen die je kent. Maar ik begin heel vaak uit een nieuwsgierigheid. Het laatste wat ik gedaan heb, is bijvoorbeeld een vluchtelingenjongen opgevoerd. Omdat ik een soort irritatie heb over hoe er in de samenleving over vluchtelingen wordt gedacht. En ik dacht, ik wil proberen om die ook in een boek op te voeren en te kijken. Ja, om een achtergrond te schetsen en hoe dat gaat in Nederland. Dan heb ik een soort nieuwsgierigheid en dan staat het ver buiten mijn eigen leven. Maar dan wordt het een soort zoektocht. En dan probeer ik me te verplaatsen in die ander. Je kunt je natuurlijk nooit echt verplaatsen in een ander. Het is, ook dat is een soort gespeeld iets. Ik wilde wel altijd van, ik ben geïnteresseerd in mensen, laat ik het zo zeggen.
Maar zie je dan ook de wereld door de ogen van die vluchteling? Onze wereld?
Ik probeer dan wel kritisch naar Nederland te kijken, bijvoorbeeld.
Ja, het is me helemaal duidelijk. Ergens schrijf je, ik ben een schaduwschrijver gebleven. Ik ken dat woord helemaal niet.
Nee, ik heb het zelf eigenlijk bedacht. Ik weet niet of het bestaat. Maar zo voelt het voor mij wel. Ik heb natuurlijk, als je bij wat kleinere uitgevers zit, dan heb je, je hebt wat minder media-aandacht. Dat vind ik ook niet zo erg.
Ik noem je een schaduwschrijver. Dat is wel een mooi, prachtig woord.
Nou ja, dat je niet. Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel schrijvers die iedereen kent. Maar ik heb het idee, ik heb mijn heel klein clubje die weet dat ik schrijver ben. Ja. En als je in Nederland dan iemand op straat vraagt, wie is, ken je de schrijver Inge Bak? Dan denk ik dat in Alkmaar zegt misschien iemand, die ken ik wel. Maar ik denk, als je die in Groningen vraagt, dat ze dat niet weten.
Nou, toevallig heb ik Kenneth van, ken jij Inge Bak? En hij zei, de schrijfster.
Dus die heeft wel huiswerk gedaan, denk ik. Ja, het komt wel goed met jou.
Wanneer ben je gedichten gaan schrijven?
Nou, ook al, ik denk zoals veel wil beginnen, ook in de puberteit, denk ik. Ja, het is bij mij allemaal kriskras door elkaar gegaan eigenlijk. Ik heb dat ook altijd wel. Ik ben er eigenlijk mee begonnen. En
hoezo?
Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd verhaaltjes gemaakt.
Ja, dat is Eloza natuurlijk.
Ja.
Want waar komen dan die gedichten van opborrelen?
Nou, als je natuurlijk heel jong bent, dan ga je natuurlijk. Dat zijn het vooral de gevoelens die je vorm wil geven. En dat is ook vaak niet het beste wat je maakt. Maar die fase moet je even. Daar moet je even doorheen. En ik vind het nog steeds een hele mooie vorm. Ook. Ik heb het zelf eventueel wel vingeroefeningen voor proza genoemd. Omdat ik ook wel poëzie in mijn proza gebruik. Je wordt eventjes gedwongen om. Iets heel korts neer te zetten waar ook ieder woord heel belangrijk is. Waar je echt moet letten op dubbele ladingen, op het ritme, op de klank. En aan de ene kant zie ik niet zo heel veel verschil met een gedicht schrijven of proza. Het komt alleen wel uit een ander gevoel. Proza kun je eigenlijk gaan zitten en je kunt aan het werk gaan. En bij een gedicht moet ik toch wel in een soort, moet ik iets anders aanboren, zeg maar.
Wat triggert je dan om een gedicht te schrijven?
Nou ja, dan hoor je een soort. Je schrijft zelf ook gedichten, toch? Ja, nou ja, ik hoor vaak dan een eerste regel binnen zweven. Of het kan een bepaald woord zijn, wat ik heel erg mooi vind.
Ja, ik heb de woorden vallen in mijn hoofd, noem ik dat altijd.
En je denkt dat woord mag wat meer aandacht hebben. En dan komt er vanzelf wel een betekenis of een. Die hoeft ook niet zo heel duidelijk te zijn. Ik schrijf ook graag wel gedichten waarmee. Je verschillende kanten op uit kunt.
Je maakt me nieuwsgierig. Kom op, lees een gedicht voor.
Oh ja. Ik zal dan beginnen met eentje uit Maanbrief aan het Getij. 2020 verschenen. En dan begin ik gewoon bij het eerste gedicht. Dit is ontstaan in samenwerking met beeldend kunstenaar Pieter Bijwaard. Die stuurde mij regelmatig een foto of een kunstwerk op, waardoor hij geïnspireerd was. En dan vroeg hij, schrijf jij er een gedicht bij? En daar hebben we toen later een keuze uit gemaakt.
Dat is leuk, hè? Om dat te doen.
En dit is het eerste gedicht, heet Op de ruggen zien. Ja, op de radio kun je geen plaatjes zien, maar het is een oude foto waarop je allemaal vrouwen in zwarte jurken van op de rug ziet met heel lang donker haar. Op de ruggen zien. Ruzie in de reigers op een overpad. Keersommen. Hitsige klophengsten. Sterrenstelsels en pijnstillers. Een butskop die in zuidelijk water zwemt. Daar waar de mens aan denkt, groeit over het hoofd. Jonge vrouwen op donkere kluit bijeengedreven. Vitrage voor schroom omlijst een gezicht. Doorslag van één en hetzelfde. Maar hang mij daar niet aan op. Ik heb het van horen zeggen en dat een schaar verkniept. Langdradige richtsnoeren worden op de mouw gespeld. Zwarte kleedjes verduisteren jeugd. Haar gaat op in jurk. 8 stuks uit leisteen gehakt. Geen één kijkt naar het licht.
Mooi. Heel mooi. Daar hebben we helemaal geen schilderij bij nodig.
Ja, dat hoop ik dan uiteindelijk.
Je noemde de poëzie ooit vingeroefeningen voor poëtische proza. Dat vind ik heel tegenstrijdig, want proza is een vak en poëzie is een vak.
Ja.
En jij zet dat hier bij elkaar. Vertel eens, dat is tegenstrijdig. Hoe zie jij dat dan? Waarom heb je dat zo gezegd?
Bij recensies spreken ze ook vaak wel als een boekje ook over kapgras, dat er veel poëtische zinnen in staan. En ja, mooi schrijverij is natuurlijk een fout woord. Maar ik probeer in mijn boek altijd fragmenten te plaatsen die eigenlijk een soort... Ja, je hebt natuurlijk ook proza gedichten.
Die ken ik niet.
Ken je die niet? Nee. Dat is toch ook wel een term. Dat zijn, eigenlijk zijn het... Ja, het zijn ook een soort korte verhalen. Het zijn blokken tekst.
Ja, maar dat is het voor mij proza.
Ja, maar ja, dat is wel weer een nieuwe...
Hoewel in het light verse, in lichte gedichten... Maar, en die hoeven dan ook niet te rijmen. Die kunnen net zo lang zijn. Die hebben helemaal geen regels.
Mm-hmm.
Maar voor mij is proza toch een verhaal.
Ja, het is een verhaal. En ik gebruik eigenlijk, toch poëtische stukjes erin. Waarin ik ook dingen omschrijf. Zonder dat je ze heel helder omschrijft. Maar ik wil een soort gevoel oproepen of ik wil een beeld scheppen. En ik wissel dat wel ook heel graag af met dialoog. Om toch weer even dan de lezer terug te trekken. Dat het wel vaart blijft houden, zeg maar. Niet dat je helemaal wegkabbelt op mooie woorden. Dat is niet de bedoeling. Maar ik vind het heel mooi om bepaalde emoties of een bepaald... Mag ik een voorbeeld geven?
Heel graag.
Ik pak er nog iets van.
Ik dors het niet te vaak.
Ik pak iets uit Silte Winsel Suikerweer. En daar zitten flashbacks in van een tiener die uit oorlogsgebied is gevlucht. En dan gaat hij eventjes terug naar land van herkomst.
En welke tijd speelt het?
Het speelt in de huidige tijd, zeg maar. Ja, iets 10 jaar geleden. Ryan signaleerde vastgesnoerde explosieven van de richtingloze straathonden. Luchtspiegelingen op een lege maag. Vreesde voor gewapende mannen die vermomd in vrouwenkleding de aanval konden inzetten. De 5-jarige ontwaarde onheil in ontvolkte stadswijken. Onschadelijke vrouwen en uitgehongerde honden bemantelden in zijn onrijpe optiek verraders. Zij waren de half ingegraven zaagschubadders te midden van de puinresten. De onbestendigheid van de oorlog voerde zijn nervositeit. Iedere zonsondergang deed hij een schietgebedje.
Nou ja,
misschien vind jij het proza.
Ik vind dit een gedicht.
Vind je het? Nou ja.
Ja, ik vind het echt een gedicht. Het zijn ook korte zinnen en maakt het. Dat komt natuurlijk keihard binnen.
Dus het is een soort verstilling dat je ook eventjes op de rem wordt gezet in een boek, zeg maar. Dat je even...
Een boek kan wat langdradiger zijn natuurlijk, met het beschrijven van de sfeer. Maar hier pak je al die dingen gewoon onder elkaar en is het voor mij puur een gedicht.
Nou ja, dat mag ook. Dan is het een proza met gedichten. Kan ook, ja.
Ergens schrijf je, hoe langer ik schrijf, hoe moeilijker ik het vind.
Ja.
Hoezo?
Nou, ik denk als je begint met schrijven, nou, dan ben je heel onbevangen in...
Hoe oud was jij toen je begon?
Ik schreef op de lagere school, maakte ik al boekjes en dingetjes. En
okay.
Als tiener heb ik ook wel naar uitgevers opgestuurd. Heel vroeg, maar ik heb er wel van geleerd. Ik miste nog eigenlijk die echte inleving, dat je even gaat stilstaan. Ja, wat voel je nou echt? Wat gebeurt er nou? Misschien begin je ook een beetje met naschrijven van wat je gelezen hebt. En dat je denkt, oh, zo moet je iets opschrijven. Ik weet het niet.
Maar dat naarmate ik ouder ben, ouder word. Wat heeft dat ermee te maken?
Nou, ik voel, je weet dus nu dat je een verhaal kun je op 100 manieren vertellen. En het zoeken...
Alleen op jouw manier.
Nou ja, dan moet je op jouw manier, heb je nog allemaal opties. Ga ik het kaal schrijven? Ga ik het vanuit welk personage ga ik het, van welk perspectief ga ik het schrijven? Wat wordt mijn toon?
Denk je er allemaal over?
Nou, ja, je wil niet weten hoe lang ik soms over iets bezig ben. En dat zie je niet aan het aantal pagina's bij mij. Ik schrijf geen dikke pillen, maar ik kan wel 4 of 5 jaar bezig zijn aan iets.
Ja,
heel veel versies maak ik ook.
Ja, dat vond ik ook zo vreemd. Ik schrijf heel veel versies.
Ja.
Hoe deed je dat dan voor je het gevoel had dat je ouder werd?
Ik weet niet. Nee, ik was wat sneller tevreden, denk ik. En dan denk je, gaf, nou, dit is wel leuk gelukt. Nu ben ik heel streng. Ik vind het ook heel gezond, hoor. Ik vind het ook wel heel gezond dat ik soms heel erg lach. Dat ik denk van, nou, gooi dat nou maar weg. Dat is een beetje over de top.
Word je daar niet doodmoe van?
Ja, ik zeg al, het is hard. Schrijven is, het is geen hobby. Hè, zoals sommigen denken, het is leuk. Ik vind schrijven lang niet altijd leuk om te doen. Ik vind het leuk als ik uiteindelijk een scène heb. Nou, wat ik net voorlas, dat ik denk van, hé, ik kwam ineens op die zaagschubadders. Hè, die zich dus ingraven en dat het gevaar wat je niet ziet en die ineens op kunnen duiken. En dan denk ik, dan heb ik eventjes zo'n gelukzalig momentje van, oh, ik heb een leuk beeld gevonden. Of als een boek helemaal af is en dat je dan ziet van dat er onvoorzien meerdere leidingen aan elkaar halen en dat alles, ik wil het graag rondmaken. En daar zitten mijn geluksmomentjes in. Maar ik voel altijd een enorme druk, want je denkt, ieder boek moet weer beter worden dan het voorgaande. Voor mezelf dan.
Is dat zo? Er zijn toch geen 2 boeken gelijk?
Nee,
ja, ja. Elk boek is toch weer een nieuwe geboorte.
Ja, het is, ieder boek begin je weer helemaal opnieuw. En zo voelt het voor mij ook. Ook dat je weer voor sommige dingen weer even opnieuw het wiel uit moet vinden. Of dat je...
Ja, dat geloof ik ook wel.
En je hoort al die stemmetjes. Ik hoor mijn redacteur, hoor ik ook altijd... Ik heb een hele lieve redacteur, maar die heb ik al vanaf het begin. Ja, die zit ook echt in mijn hoofd. Als ik schrijf, dan hoor ik gewoon, als ik een fout iets doe wat niet kan, dan hoor ik dat eigenlijk al. Ik denk, oh Inge, daar moet je even op letten. Koppel even terug. En,
je zit geregeld op je schouder.
Ja, ja, ja.
Maar heb je dan een deadline?
Nee, maar dat is ook zo. Ja, ik zit natuurlijk bij in de Kniepscheer. En ja, die... als een boek af is, is het gewoon af. En dan mag je je eigen tijd voor nemen. Dus dat is heel prettig. Maar voor mezelf heb ik wel van, ik wil over een half jaar wil ik daar zijn. Of dan wil ik de eerste versie af hebben.
Hoe dat stel je jezelf?
Ik ben altijd wel streng voor mezelf. Maar meestal ga ik over die deadline heen. Dus,
wordt je boek dan ook geredigeerd?
Ja.
En wat gebeurt er dan? Want dan komen ze aan je kindje.
Nou, dat heb ik ook... ik ben daar heel blij mee. Want je wordt dus beschermd. Als het boek helemaal uit is, dan ben je niet meer beschermd. Dus het is juist een luxe dat een goede redacteur je daarvoor waarschuwt dat je bepaalde dingen eruit kunt halen of kunt veranderen. En bij je eerste boek ik weet het wel, dat was ik helemaal verontwaardigd.
Ja, dat bedoel ik.
Maar ja, dat is eigenlijk een hele onprofessionele uithouding. Ja, en nu vind ik het alleen maar heel erg fijn. En dan denk ik, nou, ik ga nog eens kijken. Maar zo doe ik het ook, want het is wel even een rare sprong die ik maak. Als ik bijvoorbeeld voor jurywerk word gevraagd en ik lees een gedicht en ik denk van, nou, ik vind het helemaal niks. Dan word ik alert. Dan denk ik, hé Inge, dat kan aan jou liggen. Het is je stijl niet, dus dan moet je naast gaan staan, ga objectief kijken. En dan ga ik er weer in verdiepen. En soms kom ik dan, als ik er dan langer mee bezig ben, tot een hele andere conclusie. Dus ook het redactiewerk en de rust die je moet nemen om iets te maken. Snelheid is killing voor literatuur, vind ik. Het kan niet snel af zijn. Ja, sommigen kunnen het wel hoor. Alja Spaan die kan iedere dag een geweldig gedicht schrijven. Maar dat is een uitzondering.
En een bewonderaar. Ja, oh.
Dat is een uitzondering. Maar voor mij geldt dat niet.
Ik wil graag met een gedicht eindigen. Dus als je iets moois zoekt vast, dan heb ik nog een opmerking waar ik ook een beetje moeite mee heb. Omdat jij hebt van die prachtige woorden gebruikt. En daar hou ik van. Die woorden die niet bestaan, maar die alles zeggen. En dan zeg je ook weer ergens, stijl is voor mij de basis. Daarna komt pas het onderwerp. Maar dat snap ik niet. Ik denk dat als je een boek gaat schrijven, begin je toch met je onderwerp.
Je begint
bij een leven leiden.
Maar als je, het is het uitgespunt, je kunt als schrijver, moet je overal over kunnen schrijven. Je moet over een theelepel of een rozijn.
Met je wereld.
Het thema maakt niet uit, maar dan kun je, en dan komt later komt dat hele. Ja, natuurlijk begin ik met een boek van, nou, dit wil ik. Dit is de kern. En er komen altijd weer andere lagen bij. Maar voor mij met stijl.
Wat bedoel je daarmee?
Ik kan een boek pakken zonder dat ik weet wat het onderwerp is. Dan lees ik de eerste pagina en dan denk ik, ja. Ik zit erin, dit is mooi. En dan maakt het me geen donder uit waar het boek over gaat.
Oh, zo is het. Ja. Maar zo schrijf jij zelf eigenlijk niet. Jouw onderwerp moet staan. En daar ga je omheen schrijven.
Ja.
Ja, precies. Nee, dan begrijp ik het goed. Ja. Dan begrijp ik het goed. Heb je nog een mooi gedicht voor ons?
Je hebt nog een hele korte.
Nee, dat hoeft niet.
Ja, maar die is wat eenvoudiger van taal. Dus dat is wat anders. Even kijken, dan moet ik wel de juiste pakken. Dan valt mijn briefje er weer tussenuit. Zal je altijd zien.
Dat is een eigenschap van dichters, hè?
Ja.
Als ze voor gaan dragen, dan hebben ze. En ze zijn echt voorbereid en dan zijn ze alles kwijt. En dan blijven ze bladeren en zo. Dus, ja,
maar ik heb hem al, hoor.
Ja, dan ga je gang.
De outsider. Zou ik een trui zijn, dan trok ik mijzelf aan. Door wol gefilterd zicht schaaf scherpte van alle dag. Armen te onthand om aan te pakken. Het opgevouwen lichaam een cocon. Ik zou alleen zijn. Alleen maar zijn. In stof door gedachten gedragen.
Mooi. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
Nou, dank dat ik er mocht zijn.
Ik ga een boekje van je kopen.
Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
Fijne dag.
Ja, bedankt.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.